Spreuken 8 en daarvan de eerste 21 verzen is de schriftlezing voor vanmorgen. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem? Op de spits der hoge plaatsen, aan de weg ter plaatsen waar paden zijn, staat zij. Aan de zijde der poorten voor aan de stad, aan de ingang der deuren roept zij overluid tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot der mensenkinderen. Gij slechten, verstaat klokzinnigheid. En gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids nog verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is. En rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver. En wetenschap meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al wat men begeren mag is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de klokzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is de haat en het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen al de rechten der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud. En mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. Spreuken 8, de versen 17 tot en met 21, vormen de tekst voor de prediking. 17 tot en met 21. Ik heb lief die mij liefhebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan licht goud en mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven, dat bestendig is. En ik zal hun schatkamers vervullen. Tot zover. Twee gedachten. In de eerste plaats de heerlijkheid van Christus, vers 17. En ten tweede wat in Christus te vinden is, de versen 18 tot en met 21. Dus ten eerste de heerlijkheid van Christus, vers 17. En ten tweede wat in Christus te vinden is, de versen 18 tot en met 21. Jezus is aan het woord. Hij is immers de wijsheid. Onze tekstwoorden worden door hem uitgesproken. En hij heeft het vanmorgen tegen een ieder van ons. Dat hebben we gelezen. Tot de mensenkinderen spreekt hij. Niemand minder dan Jezus zelf heeft vanmorgen u iets te zeggen. Dat is toch een wonder. Dat de Heere Jezus tot zondaren wil spreken. Dat is toch genoeg reden om goed te luisteren. En je moet toch vanmorgen wel aanvoelen hoe dwaas het is om niet te luisteren naar hem, de zaligmaker van zondaren. Hij die je kan redden. Hij die je gelukkig kan maken. Hij die je de weg kan wijzen. Hij die alleen de ware wijsheid bezit en spreekt. Dan moet je toch wel echt je eigen ziel haten als je niet wil luisteren naar hem. Dan moet je toch wel de hel liever hebben dan de hemel als je niet luisteren wil naar hem. Dan verkies je de dood boven het leven als je niet luistert naar hem. Wij worden vanmorgen verwaardigd. Het is een verwaardiging dat Jezus tot ons spreekt. Wat zegt hij dan? Ik heb lief degene die mij lief hebben. In deze keiharde wereld, waar zo ongeveer bijna iedereen op zichzelf gericht is, is er nog iemand die mensen lief heeft. De Heer Jezus bemint mensen. Is dat geen wonder? In de hel wordt alleen maar gehaat. Dat kun je misschien u niet voorstellen. Als je zielsveel van je moeder houdt. Dat je haar straks haat. Omdat ze je niet bij Christus gebracht heeft. Kun je je voorstellen dat je nu tot over je oren verliefd bent op een jongen. Dat je hem straks haat. Omdat jouw jongen nooit met jou de knieën heeft gebogen. En waarachtige bekering heeft gezocht. In de hel is geen liefde. Is het daarom geen wonder in deze kille en koude wereld dat er nog één is die lief heeft? Want het staat in onze tekst: ik heb lief degenen die mij lief hebben. Heer Jezus heeft vijanden lief, lees ik in de Bijbel. Vijanden die niets van hem moeten hebben. Vijanden zijn mensen die de Heere Jezus niet achten. Geen achting, geen respect, geen eer voor hem hebben. Waarom niet? Omdat je dan je eigen ik moet opgeven. Wij hebben onszelf zo lief dat we de Heer Jezus haten. Maar omgekeerd, de Heer Jezus heeft vijanden lief. Daarom kan hij vanmorgen iedereen aanspreken. Al noemt hij ons tegelijkertijd onverstandigen en zotten, maar hij zegt tot u, o mensenkinderen. Je weet niet waar je mee bezig bent, zegt de Heer Jezus. Je ziet niet dat je je eigen zaligheid verwerpt. En nochtans heeft hij uit deze mensenkinderen sommigen lief. Met een eeuwige, zielszaligende liefde. Ik heb lief degenen die mij lief hebben. Wij begrijpen toch wel dat sommigen alleen maar de Heer Jezus lief hebben, omdat Hij hen eerst heeft lief gehad. Dat zegt Johannes tenminste. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dat overweldigende wonder dat Hij je vond als een vijand, als een die geen achting had voor Hem. En dat de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Dat noopt tot wederliefde, dat kan niet anders. Als zijn liefde je hart vervult, dan loopt het hart over van wederliefde tot hem. Nooit andersom. Nee, nooit andersom. Als zijn liefde afhankelijk was van de onze. Als onze liefde voorwaarde was voor zijn liefde. Dan werd er niemand zalig. Kon niet. Maar omdat hij eerst heeft lief gehad. Daarom zijn er die hem lief hebben. Ja. Gods kinderen zouden elke dag net als die zondares uit Lucas 7. Moeten huilen aan zijn voeten van verwondering. Dat hun zonden vergeven zijn. Ze zouden elke dag aan zijn voeten moeten huilen, omdat hij hen opgezocht heeft, uit modderig slijk, uit een ruisende kuil heeft opgevoed. Gods kinderen zouden elke dag moeten huilen aan de voeten van Jezus, zijn voeten nat maken en afdrogen met hun haren en zalven met de allerkostelijkste zalf. Omdat ze uitverkoren zijn, uit de zonde, uit de duisternis getrokken zijn. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer was je voor het laatst een plasje water? Dat ze je als het ware op konden vegen. Vanwege het grote wonder, net als die zondares, veel vergeven. Daarom veel lief. Wat is de praktijk dan vaak anders, hè? O, wat schaam je vanmorgen dan weg. Dan moet bange vrees je hart vervullen als er staat, ik heb lief degene die mij lief hebben. Wat stelt mijn liefde tot de Heer Jezus nu voor vanmorgen? Wat is er naar ontvangen genade nog ontzettend veel eigenliefde. Liefde tot de wereld, tot het vergankelijke. Wat is deze tekst een aanklacht voor allen die de eerste liefde hebben verlaten. Bijna alles opgedroogd. Alhoewel, als deze dingen gezegd worden, gepreekt worden, als de Heer Jezus ons voorhoudt vanmorgen, dan kan het toch zomaar zijn, ik sliep, toch mijn hart waakte. Dat er onder die geweldige as van wereldgelijkvormigheid nog een aantal kolen aan het gloeien zijn. Maar dan kun je wel huilen. Och, weet ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Is dat zo? Is dat zo? Dat je vanmorgen net als Petrus, je hoofd naar beneden, je ogen neergeslagen, toch zegt, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Met een onvolkomen liefde. Dan zegt de Heere Jezus, ik heb lief. Ik heb u ook lief. Terwijl u zo'n gebrekkige liefde heeft. Ik heb u nog steeds lief. Terwijl die kooltjes nog een heel klein beetje gloeien onder die geweldige aslaag van wereldgelijkvormigheid. Mijn liefde tot u is onveranderlijk. Ik heb lief. O, de Heere Jezus veracht hun gebrekkige, hun kleine liefde niet. Maar hij betoont die, beloont die met zijn liefde en met zijn gunst. Nu heb ik al 2 dingen gezegd, hè. Er is iemand die mensen lief heeft. We zijn nog niet in de hel, want daar is alleen maar haat. Ik verkondig u nog een zaligmaker die mensen lief heeft. Het tweede, dat wonderlijke. Die kinderen van God die zo ver afgeweken zijn. Hun eerste liefde hebben verlaten. Heer Jezus, ik heb u onveranderlijk lief, met die eeuwige zondaarsliefde, tot zaligheid van uw arme, onsterfelijke ziel. Is de Heere Jezus dan niet heerlijk? Is hij dan niet beminnelijk? Is hij dan niet uitnemend schoon? Is hij dan niet geheel enig? Dat hij mensen lief heeft. Dat hij een zwarte bruid lief heeft. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Geheel zijt gij schoon. Zo kijkt hij naar haar. Maar de Heer Jezus zegt nog meer in vers 17. En zegt hij, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Die mij vroeg zoeken, die mij zoeken. Zoeken is hier een uiting, een gevolg van de liefde van Christus in je hart. Als Christus liefde in ons hart is, dan zullen we hem zoeken. Dan zullen we hem vroeg zoeken. Dat werkwoord zoeken dat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met het woordje dageraad, zonsopgang. De dag begint. Daar hebben wij samen van gezongen uit Psalm 63. En de inhoud daarvan vind je op die vroege paasmorgen. Als die vrouwen zeer vroeg in de morgen, toen het begon te lichten, naar het graf gingen. Om het lichaam van hun o zo geliefde meester te balsen. Ach, ze wisten nog niet dat hij was opgestaan. Maar de liefde dreef hen naar het graf. Ze konden geen seconde langer meer thuis blijven. Wat heeft de Sabbat hen lang geduurd dit keer? Wat hebben ze uitgezien naar het krieken van de dageraad? En toen de eerste stralen van de zon begonnen te schijnen, toen vluchtten zij hun huizen uit naar Jezus, hun meester, naar hun geliefde. Ze konden niet langer wachten om hun laatste liefdesbetoon aan hun geliefde meester daar in het graf te bewijzen. Dat staat in het woordje zoeken vanmorgen. En daarom begrijpt u ook dat de Heer Jezus erbij zegt, die mij vroeg zoeken. Sommige mensen die kunnen wel wachten tot aan de avond voordat ze het eerste stukje uit de Bijbel hebben gelezen. Dat is een uiting dat ze geen liefde tot de Heer Jezus hebben. Er zijn mensen die vergeten soms 's morgens te lezen en te bidden. Dat is een uiting dat je de Heer Jezus niet lief hebt.
Maar als die vergevende liefde van de Heer Jezus in je hart is, dan zul je hem vroeg zoeken. Net als die vrouw. Ze hebben elkaar aangespoord en bemoedigd. Kom. Ga naar het graf. En we bewijzen onze laatste liefde. Onze laatste eer aan hem die ons heeft liefgehad. Dus in dat woordje zoeken, en dat wordt nog eens versterkt door het woordje vroeg, zit zo'n intens verlangen naar de gemeenschap met de Heere Jezus. Die mij vroeg zoeken, zijn die er vanmorgen in Scherpenisse? Een intens verlangen om hun liefde te betonen aan hem die hen eerst heeft liefgehad. Heeft u een albastenfles met zalf klaarstaan om uw geliefde te zalven? Die mij vroeg zoeken. Wij zijn God kwijt. En daarom zijn we allemaal zoekers geworden. Zoekers van ijdele eer. Geen godzoekers. Al wij zoeken wel godsdienst, maar niet God. Daar gaat het vanmiddag over. Wij zoeken de dingen van de wereld. En al dat rusteloze zoeken, dat eindeloos bladeren naar een vakantiebestemming en wat dan ook, is alleen maar een stille prediking. U bent God kwijt. Je hebt geen rust. Je hebt geen vrede in je geweten. Je mist de liefde, de verzoening met God. Die mij vroeg zoeken. Die mij vroeg zoeken. Oh, als er maar geld of eer of ontspanning of genot voor mij op het spel staat, dan wil ik 's morgens echt wel vroeg uit bed. Dan heb ik er alles voor over. Ik kan uren met mijn vrienden erover praten waar we naartoe zullen gaan enzovoort. Dat je God kwijt bent. Omdat je de liefde van Christus mist. Omdat je geen vrede in je geweten hebt. Maar nu zegt onze tekst, die mij, zegt de Heer Jezus, die mij vroeg zoeken. Omdat je de Heer Jezus niet kunt missen. Dan ga je net als de bruid door de straten van Jeruzalem. Hebt gij ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Die mij vroeg zoeken. Dat woordje dat kan ook betekenen, ijverig zoeken. Alles op alles zetten. Al trekken dan de wachten de sluier van je gezicht. Al word je daarmee bestempeld als een geestelijke hoer. Toch overal, je gaat zelfs naar de kleinste in de genade. Als jullie hem gevonden hebben, zeg hem dan dat ik hem lief heb. Ijverig zoeken. Je spoort iedereen aan om het hem de liefde te vertellen. Dat is vroeg zoeken. Maar, lieve kinderen, luister. Dat woordje vroeg dat dan ook nog slaan op jullie leeftijd. Met andere woorden, als je als kind de Heer Jezus zoekt, dan zul je hem vinden. Hoor je het, kinderen? Dat staat er ook. Als je als kind de Heer Jezus zoekt, dan zul je hem vinden. Waarom zou de Heer Jezus dat nu zeggen? Wel omdat er geen betere tijd is dan juist in je jonge jaren. Echt hoor, als je volwassen bent, dan is de tijd niet beter om de Heer Jezus te zoeken. En als je oud geworden bent, dan is het al helemaal niet beter om de Heer Jezus te zoeken. Juist als je jong bent. Maar opdat niemand mismoedig zou worden, kan vroeg dus ook betekenen, vroeg op de dag. Dus al ben je 70, al ben je 80. De Heer Jezus spreekt iedereen aan. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Wat is dat vinden? Heel eenvoudig. Dan ervaar je de troost en de genade en de liefde en de nabijheid van de Heer Jezus. Echt waar. dan is hij dichterbij, want hij is in je ziel, dan dat wij elkaar vanmorgen kunnen zien, waarnemen en horen. Die zal mij vinden. Dat is een uitdrukking van zijn trouw en van zijn volharding. Is hij dan niet heerlijk, toch? Is hij dan niet uitnemend, de Heer Jezus, toch? Onze tweede gedachte. Wat er in hem te vinden is. Want dat kan ik natuurlijk heel goed begrijpen. Als je niet weet waar je het voor doet, dan heb je er ook niet zoveel zin in om je ervoor in te spannen. Je werkt ijverig op school omdat je diploma wil halen. Je wil een vervolgstudie doen. Je wil een bepaalde baan. Bepaalde plaats in de samenleving bereiken. Je wil geld verdienen, maar je wil straks graag een huisje kopen en trouwen. Daar doe je het voor. Je hebt een doel voor ogen. Waarom zou ik dan zo ijverig de Heer Jezus zoeken? Heb je daaraan? Wel, dat zegt de Heer Jezus ook in de versen 18 tot en met 21. De Heer Jezus benadrukt zo in vers 17 om hem de wijsheid te zoeken, ijverig te zoeken, vroeg te zoeken, met ingespannen krachten te zoeken. Is er dan zoveel te vinden in de Heer Jezus? Waarom zou je dat doen? Is het dan de moeite waard? Laten we elkaar eerst eens de vraag stellen, waarom? Waarom wil je de Heer Jezus eigenlijk zoeken? Zoek je hem om iets van hem? Of om hemzelf? Stel nu eens voor, dit is een meisje. Ze loopt ergens en ze is gewoon een leuke jongen, vlot gekleed. Een prachtige sportwagen. En heel die uitstraling. Ja, daar wordt ze verliefd op. Het gaat dan niet om het karakter, om het zijn van die jongen. Maar om wat hij heeft. Zou dat echte liefde zijn? Je de Heer Jezus zoekt omdat je niet in de hel wilt. De Heer Jezus zoekt omdat je bang bent voor de dood. Dus laten we onszelf die vraag stellen. Zoek ik hem? Of zoek ik iets van hem? Dat is het verschil tussen de liefde tot hem of tot jezelf. Om er beter van te worden. En toch. Toch gaat de Heer Jezus nu allemaal vertellen wat er in hem te vinden is. Om je jaloers te maken. Om je uit te lokken. Om hem te gaan zoeken. Toch is het op voorhand niet verkeerd dat je hem zoekt om iets van hem. Ik moet denken aan die geschiedenis van Rebecca. Eliezer gaat erop uit om een bruid te vinden voor Isaac. Abraham heeft hem dat opgedragen. En als hij dan daar in dat land gekomen is en hij zit bij die put, dan komt er inderdaad een dochter aan, een vrouw aan. Ze is knap, ze is schoon. En dan wordt alles zo wonderlijk geleid. En zij put water voor hem en voor zijn kamelen. En dan geeft hij haar sieraden. En later nog weer eens een keer overvloedige sieraden. Goud en zilver. En dan gaat die knecht spreken over zijn heer Isaac, wie hij is. En hoe de Heer alles wonderlijk geleid heeft. En wat zij dan hoort en ziet, doet haar besluiten om met Eliezer mee te gaan. Naar een man die ze nog niet kent. Hoort u het vanmorgen? En daarom zegt de Heer Jezus wat er in hem te vinden is. Opdat wij op grond van dit schriftwoord tot het besluit zouden komen om het huwelijk met hem aan te gaan. Om hem te zoeken. Om aangespoord te worden in dat zoeken. Wat is er dan allemaal in de Heer Jezus te vinden vanmorgen? Wel, lees maar mee in vers 18. Rijkdom en eer is bij mij. Duurachtig goed en gerechtigheid. De Heer Jezus is schatrijk. Schat en schatrijk. Het is een duurachtig goed, een rijkdom die niet vergaat. Raak je nooit kwijt. Dan voel je wel aan, hè, dat het niet gaat over geld. Niet over tijdelijke goederen. Maar het betekent rijk in God. Want de Heer Jezus is één met zijn Vader. Wie hem ziet, ziet ook zijn Vader. Wie hem kent, kent ook zijn Vader. Wie hem heeft, heeft ook de Vader. Die heeft die God van volkomen zaligheid. Dat is rijk in God. Dat is wijs. Daartegenover staat die rijke dwaas uit Lucas 12. Hij kan echt met een gerust hart met pensioen. Hij kan echt met een gerust hart gaan rentedieren. Hij ziet aan het einde van het seizoen de inkomsten die hij heeft. Hij is schat en schat en schatrijk. Als hij nog 50, 100 jaar leven, dan kan hij nooit verteren wat allemaal in zijn schuren is opgeslagen. En hij zegt bij zichzelf, ik ga grotere schuren bouwen. En ik ga ervan genieten, echt waar. En ik ga ervan leven, echt waar. In diezelfde nacht kreeg hij een hartstilstand. Er was niemand die hem reanimeerde. En toen moest hij al zijn bezittingen achterlaten. En stond hij zo arm voor God. Hij wordt dwaas genoemd die op zijn goed zijn vertrouwen stelt. Die zijn geluk zoekt in deze wereld. Je bent een zot. Je bent een dwaas. Toch zegt de Heer Jezus. Ik heb een woord voor je. Vanmorgen. Rijkdom en eer zijn bij mij. Wanneer je hart nu vervuld is met de vreugde in God. En je gaat sterven. Dan komt er aan die vreugde nooit, nooit, nooit meer een einde. Dan zul je de volle vreugde genieten die je hier in beginsel hebt mogen ontvangen. Dan zul je eeuwig verwonderen daar in de hemel. Rijkdom en eer zijn bij mij duurachtig goed. Dat vergaat niet tot in der eeuwigheid. Hier vielen de discipelen nog in slaap, ze waren zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Daar niet meer. Wat een bestendig God. Wat een rijkdom als de Heer je deel is, als je een erfgenaam bent van hemel en aarde. Hoe rijk bent u? Ik vraag niet wat je verdient met je vakantiebaan. Ik vraag niet of je in een mooi huis woont en in een mooie auto rijdt. Hoe rijk bent u? Bent u rijk in God? Laat u niet misleiden door die verleider uit de hel. De Heer Jezus spreekt over een onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Er is nog meer. Mijn vrucht, zegt de Heer Jezus in vers 19, is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud. In beide gevallen gaat het over zuiver goud. En mijn inkomen dan uitgelezen het beste zilver. Nou, laten we maar eerlijk zijn. Hè. Wie wil er nu niet een beetje goud of zilver? Toch allemaal wel graag. Loonsverhoging. Geniet er toch van als je een vakantiebaantje hebt en je baas zegt aan het einde van de week, heb je een tientje extra, je hebt goed je best gedaan. Kom je toch blij thuis? Als zodanig ook niks mis mee, laat dat helder zijn. Maar de Heer Jezus zegt, mijn vrucht is beter dan. Dus als je blij bent met een tientje extra, dan kan de Heer Jezus je nog veel blijer maken vanmorgen. En natuurlijk mag je wel blij zijn met dat tientje extra, dat zeg ik helemaal niet. Het is ergens ook zelfs een eer als je baas je prijst omdat je niet lui geweest bent en de kantjes eraf loopt, dat is verschrikkelijk. De Heer Jezus zegt, luister nou, ik kan je veel gelukkiger maken, ik kan je veel blijer maken. Mijn vrucht is beter dan puur goud en dan het mooiste zilver. Wat is dat dan, mijn vrucht? Kanttekenaren zeggen bij het woordje vrucht allerlei goed dat ergens uit voortkomt. Met andere woorden, wat iemand krijgt of meemaakt wanneer hij de Heer Jezus volgt. Dat wordt ermee bedoeld. Wat krijg je, wat maak je mee als je de Heer Jezus volgt? Dat wordt met het woordje vrucht bedoeld. Volgen, dat betekent dat je je laat gezeggen door het woord. Wat krijg je als je luistert naar de Bijbel? Als je je onderwerpt aan de wil van God geopenbaard in de Bijbel. De Heer Jezus zegt, dat is in ieder geval beter dan goud of zilver wat je van mij krijgt als je naar mij luistert. Als je je leven wil inrichten naar mijn woord. Wel, wat krijg je dan? Dan zullen we het voorbeeld van Mozes maar nemen. Dan krijg je een leven in de woestijn. En je deelt in de smaadheid van het verachte slavenvolk. Daar krijg je 40 jaar lang te maken met opstandige, lastige mensen die nooit willen luisteren naar de Heere. En dan breekt er zelfs een dag aan dat die mensen je ook nog willen stenigen. Dus dan geloof maar dat je het dan benauwd hebt. Als je de Heer Jezus volgt, dan betekent dat inderdaad dagelijks je kruis opnemen. Nou, dan heb ik toch liever goud en zilver. Nee, je hebt geloofsogen nodig. Want er staat meer van Mozes. Er staat dat hij zag op de vergelding van het loon. En de Heer Jezus betaalt niet alleen straks uit, dat is zeker waar. Er ligt een heerlijke erfenis, daar gaan we ook straks van zingen uit Psalm 16. Er ligt een heerlijke erfenis gereed. En daar kun je eeuwig van genieten. Dan wordt het echt waar wat die rijke dwaas verkeerd zag. Dat je niet voor vele jaren, maar voor eeuwig goederen hebt in de hemel. Maar de Heer Jezus betaalt hier ook al echt uit, echt waar. Kijk, die rijk willen worden, die vallen in veel verzoeking, staat er in 1 Timotheus 6. Maar als wij deel hebben aan de Heer Jezus, denk maar aan zondag 12, dan hebben we deel aan zijn zalving. Dan hebben we deel aan de Heilige Geest. En die maakt ons al de gaven en de schatten van Christus deelachtig. Dan heb je het burgerrecht van de hemel. Dan mag je zijn paleis in en uitgaan. Je hebt een vrijmoedige toegang. Je mag drinken uit de fontein des levens. Je wordt verzorgd van A tot Z. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Gaan we straks zingen uit Psalm 23. Wat een heerlijk leven, dat leven met de Heer Jezus. Er is nooit tekort, er is nooit te weinig, er is altijd overvloed. Je bent verzekerd van vrede alleen al in je hart. De liefde van Christus gaat de kennis te boven. De vreugde die er hem is, die doet je kijken met een zekere verachting naar al de goederen van deze wereld. Echt waar. Ondanks alle tegenslagen, ondanks alle kruis, ondanks alle beproeving, is dat leven met de Here het meest heerlijke leven. Mijn vrucht is beter. Dat zullen al Gods kinderen zeggen. Vraag ze het maar. Er zijn kinderen van God die zwaar worden beproefd en die toch niet terug willen naar de vleespotten van Egypte. Er zijn kinderen van God die geslagen worden en die een, door onze bril heel moeilijk leven hebben. Toch hebben ze vrede. Toch hebben ze vreugde in de Here. Want u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan de dagen. Deze wereld gaat voorbij. Mijn vrucht is beter dan goud. Want daar heb je niks aan als je kanker krijgt. Daar heb je niks aan als je gaat sterven. Maar de liefde van Christus. Dat je deze wereld overwinnen. Zie je wel? Is toch waar wat de Heer Jezus zegt. Mijn vrucht is beter dan het beste goud en dan het mooiste zilver. Mozes zag op de vergelding van het loon. En hij kon alleen maar amen zeggen op deze woorden van de Heer Jezus. En daar is nog meer. Wat zegt u? Ja, er is nog meer. Vers 20. Ik zeg de Heer Jezus, doe... Volg maar u tussen. Ik doe u wandelen op de weg der gerechtigheid. In het midden van de paden des rechts. Zie je wel? Dat de Heer Jezus echt een overvloeiende fontein is van alle goed. Je zou bijna zeggen, het houdt niet op. Kan er nog meer? Er zijn wel mensen, kinderen van God, die soms zoveel liefde van de Heer Jezus in hun hart ervaren. Dat ze zeggen, houd op, ik kan het niet langer verdragen. Er is nog meer. Ik doe u wandelen op de weg der gerechtigheid. Daar zit het woordje recht in. Met andere woorden, alles wat de Heere doet is juist en recht. God doet nooit iets fout. Dat beaamt alleen het geloof. Ongeloof wordt dikwijls boos op de Heere. Murmureren. Opstandig, mismoedig. Maar het geloof zegt alles wat God doet. Dat is recht, dat is goed, dat is juist. En nu wil hij, de Heere, dat de zijnen dat ook doen. Dat ze dus wandelen op de weg der gerechtigheid. Juist, eerlijk, oprecht. Dat is wat God wil. Juist, eerlijk, oprecht. Lukt je dat? Wat een heerlijk woord voor mensen die zeggen, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Want de Heer Jezus zegt, ik doe u wandelen. Maar moet je goed opletten, hè? Als een vader zijn jongetje leert fietsen, dan zit dat jongetje ook op de fiets en die vader die geeft hem een duwtje. Maar dan moet hij natuurlijk wel zelf gaan trappen. Maar als hij dat niet doet, bam, dan ligt hij. Doet de Heer Jezus dat ook? Geeft hij zijn kinderen een duwtje op die smalle weg en zegt, nou kom op, fietsen nu in de heiligmaking. Gelukkig niet. Hij zegt, ik doe het. Zo'n tandem weet je wel, hij voorop en ik achterop. Ik doe u wandelen op de weg der gerechtigheid. Is dat geen wonder? Ik doe het. Ik draag er zorg voor. En dat doe ik door mijn woord en geest. Oh, als hij je bij de hand neemt, dan verdwaal je niet. Als hij je bij de hand neemt, dan struikel je niet zodanig dat je voor eeuwig zal omkomen. Als hij je bij de hand neemt, dan kom je op de plaats van bestemming uit. Absoluut waar. Ik doe. Daar ligt je ganse ziel en zaligheid in verklaard. Daar ligt de volharding van de heiligen in. Ik doe
U wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden staat er van de paden des rechts. In het midden. Niet te dicht aan de ene kant. En ook niet te dicht aan de andere kant. Wat kende Bunyan een ongekende diepe verlating in zijn leven. Een helse verlating. En dan zie je hem daar midden op die weg wandelen. Met zijn handen gevouwen. Want elk ogenblik kan hij rechts of links een misstap maken. En dan stort hij in het ravijn van de eeuwige verwoesting neer. Die weg naar het leven is smal. Dan zegt de Heer Jezus, ik doe u wandelen in het midden. Niet links, voor u die kant. Losbandig, nee. Ook niet rechts, wettisch. In het midden. Heel dicht achter de Heer Jezus aan. Hoe doet de Heer Jezus dat? Nou, heel vaak doe je een kruis op te leggen. Maar als je een kruis krijgt, dan word je soms moe. Dan heb je niet meer zoveel zin in allerlei uitstapjes en noem maar op. Laat maar. Heel vaak dan snoeit de Heer Jezus in je leven om je kort te houden. Om zomaar op het midden van de weg dicht achter hem aan te komen. En dan zeg je, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat doe ik, zegt de Heer Jezus. Ik doe u wandelen, precies in het midden. Want zeker in de eerste tijd hebben Gods kinderen wel de neiging om door te vloeien. Maar soms kan er ook wel zo'n mismoedigheid zijn dat je de andere kant op schiet. Maar de Heer Jezus zegt, ik hou je dicht bij mij, achter mij aan. En waarom? Vers 21, opdat ik mijn liefhebbers... Zwarte bruid, zo word je toch genoemd, hè? Al moet je klagen over een horechtig hart, toch zegt hij, je bent mijn liefhebber. Ik weet wel dat je van me houdt, al is het zo gebrekkig, maar dat heb ik er zelf in gelegd. Het is mijn eigen werk, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. Dat is het doel. Doel beërven. Nou, voor een erfenis hoef je niks voor te doen. Je bent ook niet gevraagd van tevoren door de erflater of hij je in het testament een erfenis mocht vermaken. Dat overkom je. Dat krijg je. En dat is tot troost gezegd nog een keer voor degene die zo hun onvolkomen liefde tot de Heere Jezus met bitterheid en verdriet ervaren in hun hart. Wat de Heere Jezus zegt, als jij zometeen die erfenis in ontvangst neemt, dan is dat echt niet omdat je mij lief had. Zelfs uw liefde tot mij doet niet mee. Is dat geen heerlijk verlossend woord? Dat is genade. Dat is genade. En genade klinkt als muziek in de oren voor doorbrengers, voor falers en voor vernielers. Opdat ik mijn liefhebbers, want dat zijn ze, doorbrengers, falers, vernielers, doe beërven dat bestendig is. Het woordje bestendig staat tegenover Psalm 39, vergankelijk. Mens gaat als in een beeld daarheen. Voorbij. Dus wat de Heer Jezus doet beërven gaat boven onze sterfelijkheid uit. De liefde tot Christus richt ons op de onvergankelijke dingen. Op het eeuwige leven dat aanstaande is. Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. En ik zal hun schatkamers vervullen, overvol maken van dat grote heil. Wat wordt er nu met die schatkamers bedoeld?
Nou dit, je verstand, je wil en je gevoel. Dus ik maak die schatkamers overvol met dat grote heil dat ik bereid heb. Dan is je verstand verlicht. We hebben dat uit de Efezebrief gezien, hè? Om te weten de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Paulus had geen woorden genoeg om die heerlijkheid onder woorden te brengen. Maar dan duizelt het gewoon in je verstand. De Heer Jezus je daar iets van laat zien. Als die schatkamer vervuld wordt met die schoonheid, de hemel. Mijn zwager is tot ruimte gekomen. Hij was echt benauwd in zijn ziel. De duivel jaagde hem keer op keer 's nachts zijn bed uit. En dan liep hij tussen de schapen te roepen uit de nood van zijn ziel tot God. Maar hij kon en wilde zich niet overgeven aan de Heer. En toen bad hij: Heer, schop me er dan maar naartoe. Want anders doe ik het nooit. En dat deed de Heer. Hij kreeg een hersenbloeding. 2 hersenoperaties. En een virale ontsteking, zodat hij helemaal verlamd werd. Hij kon niks meer. 3 weken aan de beademing. En daar rekende God met hem af. Daar bracht God hem als het ware in het voorportaal van de hel. Daar heeft hij de rechtvaardige vlammen van Gods toorn gezien en enigermate gevoeld. Maar toen hij luisterde naar een preek, en er werd gewezen op de zijde en op de wonden van de Heer Jezus, toen opende de Heer Jezus zijn ogen. Toen we binnenkwamen donderdag: het is vlak, zegt hij. Het is vlak. Er is vrede. En toen mocht hij iets van de schoonheid en de heerlijkheid van de hemel zien. En het is beeldspraak natuurlijk, maar hij zegt: ik zag een lege zaal. Hij bedoelde te zeggen: er is zoveel ruimte. Het kan voor iedereen. De schatkamers waren vervuld. En dat niet alleen in zijn verstand, maar ook in zijn wil. Want hij had maar 1 verlangen: om altijd bij de Heer Jezus te zijn. Ik zou wel onder de grond willen liggen, zegt hij. Maar ik zeg: zwager, wij moeten Gods raad ook uitdienen. Ja, zegt hij, dat heb ik ook gezien. En dan wil ik wel 100 worden, zegt hij, om Gods lof hier te verkondigen en raad uit te dienen. En het hart, het gevoel vervult een overlopende hoeveelheid van vreugde. Eigenlijk is hij nog maar zo zwak dat je een kwartier met hem kunt praten. Hij heeft natuurlijk een tik gehad door die hersenbloeding waar je u tegen zegt. Maar hij kon een uur spreken over de heerlijkheid van het leven met de Heer. Nu begrijp ik, zegt hij, dat de eeuwigheid te kort is om hem te loven en te prijzen. Hey, zou je het ook willen? Schatkamers vervullen. Wel, de Heer Jezus zegt het vanmorgen: ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. En ik zal hun schatkamers vervullen. Wel, tot wie zou je dan anders heen gaan? De wijsheid staat vanmorgen op de hoeken van de straten. Dat betekent: van alle kanten word je toegeroepen om tot hem te komen. Verkies je nu nog liever die slavendrijver die je naar de hel drijft, boven deze zeer zalige Heer Jezus, die een overvloedige fontein is en die je er ook in wil laten delen tot in alle eeuwigheid. Amen.